En in de eerste plaats wil ik weer aansluiten bij wat wij gisteren gelezen hebben uit Matteüs hoofdstuk 16. Matteüs hoofdstuk 16, waar vanaf vers 13 gevraagd wordt op gecompliceerde wijze naar de identiteit van de Heer Jezus. Beter nog, er wordt gevraagd naar wat anderen daarvan denken. Immers, de Heer vraagt zijn discipelen in vers 13, wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? Ik heb altijd moeite met het lezen van de vraag zelf. Want ik vind het net zo'n soort vraag als, hoeveel poten heeft een achtpotige spin? Of waar is een glazen oog van gemaakt? Of, nee, die heb ik laatst gehoord in een Belgische quiz. Maar de man wist het niet. Toen werd het hem verteld van glas. Hij zei, oh ja, natuurlijk, anders kan je er niet doorkijken. Maar, wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? Bij nader inzien is het natuurlijk de vraag naar, wat zeggen de mensen over de zoon des mensen? Van het begrip als zodanig. Eigenlijk, als u het mij vraagt, is de vraag onder te verdelen in twee vragen. Ze zijn gelijk hoor. De ene vraag is, wie zeggen de mensen dat ik ben? En de andere is, wie zeggen de mensen dat de zoon des mensen is? Wat is dat eigenlijk? Wie is dat eigenlijk, de zoon des mensen? Heb ik eens nagevraagd aan een man wiens naam hij nou even ontschiet, maar die iedereen kent. Dit meen ik serieus. En die zei, nou, dat betekent, hij was een van ons. Titel van een boek. Weet die man toch? Rien Poortvliet, dankjewel, natuurlijk. Rien Poortvliet. Namen ben ik zo slecht in. Ik ken uw namen nog niet eens, laat staan die van Rien Poortvliet. Maar goed. Wat is dat? De zoon des mensen. En gewoonlijk komt men niet verder dan vast te stellen, dat betekent dat hij een mens was. Nou was hij dat, al is daar het laatste woord niet mee gezegd. Maar de vraag is of dat de betekenis is van de uitdrukking. En daarvan moet gezegd worden dat in ieder geval uit de Bijbel blijkt dat in het algemeen binnen het Jodendom in de dagen van de Heer Jezus men wel degelijk wist dat de term zoon des mensen de titel was van de Messias. Ik hoef u daarvoor maar even te verwijzen naar Johannes hoofdstuk 12, want daar wordt dat inderdaad zo zonder meer vastgesteld. Namelijk in Johannes 12, vers 34, waar de Heer Jezus zojuist heeft gesproken over zijn heengaan in de dood, ongetwijfeld, maar heengaan naar de hemel in het bijzonder, en dat is nou eenmaal niet hetzelfde. Al denken wij dat, maar hij zou heen gaan. Hij zal de aarde in elk geval verlaten. Hij zal van de aarde verhoogd worden, staat er in vers 32. En dan heeft hij dat zojuist gezegd. En dan staat er in vers 34, de scharen antwoorden hem, wij hebben uit de wet, dat zijn de oudtestamentische geschriften in het algemeen dus, we hebben uit de wet gehoord dat de Christus, de Messias namelijk, dat is hetzelfde in andere talen, we hebben uit de wet gehoord dat de Christus, de Messias, blijft in der eeuwigheid. De gedachte was dus onder de Joden dat als de Messias komt, dan blijft hij altijd. Daar is ook niks moeilijks aan. Want als ik zou vragen, wie of wat is nou eigenlijk de Messias, dan is het antwoord dan toch in elk geval, de Messias zou zijn degene die een eeuwig koninkrijk zou oprichten, als de zoon en erfgenaam van David, een koninkrijk waarvan de stoel, namelijk de troon, niet zou wankelen, een koninkrijk dat zou bevestigd worden voor eeuwig, men lezen 2 Samuel 7, de Messiaanse beloften in elk geval. En dat verwachten de Joden ook. Als de Messias komt, zal hij in der eeuwigheid blijven. En dus zeggen zij, wij hebben uit de wet gehoord dat de Christus blijft in der eeuwigheid. En hoe zegt gij dat de zoon des mensen moet verhoogd worden? En dan gaat het me niet eens om de achterliggende gedachte hier in deze verse. Het gaat me om dat je hier uit zo'n vers meteen concludeert dat dus, naar Joodse begrippen althans, de term zoon des mensen volstrekt hetzelfde aanduidt als de term Christus of Messias. En de uitdrukkingen worden hier dus door elkaar gebruikt. We hebben uit de wet gehoord dat de Christus blijft in der eeuwigheid. En hoe zegt gij dat de zoon des mensen moet verhoogd worden? Dat heb u toch, hè? De zoon des mensen wil niet zeggen een mens in het algemeen, iemand van ons. Maar zoon des mensen in de Bijbel, in ieder geval naar Joodse maatstaven, wil zeggen de Messias. Daar is ook niks moeilijks aan, want letterlijk de uitdrukking zoon des mensen betekent niet zoon der mensen, maar zoon van de mens, enkelvoud. Mens staat echt in het enkelvoud. Mensen is gewoon een tweede naamvalsvorm die wij helaas dan niet meer kennen. Maar vraag het maar eens aan hier buiten ergens, hè. Er zijn Duitsers genoeg in de omgeving. Des menschen, dat wil zeggen van de mens. De Heer Jezus wordt, of de Messias, wordt genoemd de zoon van de mens. En nog beter, herleid naar het Hebreeuws van het Oude Testament, hij wordt gewoon genoemd de zoon van Adam. En dat men Adam vertaalt met mens is in hoge mate begrijpelijk, maar niettemin strikt genomen onjuist. Want de term zoon des mensen betekent dus gewoon zoon van Adam. En het is een gelijksoortige uitdrukking als de term zoon van David. Jezus, gij zonen Davids. Had net zo goed kunnen zijn, Jezus, gij zonen Adams. En die term wordt dus ook vele malen gebruikt. Alleen in onze Nederlandse vertalingen wordt dat wat weggewerkt. Niet bewust, maar het komt gewoon doordat wij de uitdrukking niet doorzien. Maar de term zoon des mensen wil gewoon zeggen zoon van Adam. Want de gedachte is natuurlijk dat als de zoon van David, de Messias, een eeuwig, onwankelbaar, altijd durend koninkrijk zal oprichten, dan is hij dus de zoon van Adam. Of is het niet duidelijk? Dan is hij dus de erfgenaam en opvolger van Adam, want Adam zou de gehele aarde onderwerpen en daarover heersen enzovoorts. Is tot nog toe nooit gebeurd. Zijn zonen, de zonen van Adam in de loop der geschiedenis en vele generaties, zijn daartoe inderdaad nooit in staat geweest. Maar als uiteindelijk via David deze Messias zal verschijnen, dan zal hij niet alleen als de zoon van David een koninkrijk hebben over Israël, maar zal hij als de zoon van Adam, en dat was David in zijn dagen ook, zal hij als de erfgenaam van Adam en dus via die vertalingen als de zoon des mensen een koninkrijk hebben over geheel de aarde en in het bijzonder over deze oude aarde en deze oude mensheid. En dat is wat de Joden kennelijk in die dagen begrepen. Of ze dat in onze dagen ook begrijpen, dat weet ik niet. Ik heb het idee van niet. Dat is logisch ook, want nadat men de Heer Jezus verworpen heeft als de Messias, is de verblinding van dat volk alleen maar erger geworden. 7 maal erger, zegt de schrift, dus dat verzegt verder niks. Maar dat men in die dagen begreep dat de term zoon des mensen dezelfde inhoud heeft, hetzelfde gewicht heeft als de term Messias, dat lijkt me een duidelijke zaak. En de uitdrukkingen worden dus ook door elkaar gebruikt. En nou terug naar, want op die gedachte van Johannes 12 ga ik verder niet in. Interessant genoeg trouwens, maar vooruit, hè. Maar terug naar Matteüs 16. Wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? Wie is dat eigenlijk? De zoon des mensen. De Messias. De vraag wordt waarschijnlijk niet meteen in zijn volle diepte begrepen door de discipelen, maar dat doet er ook niet toe. Maar als antwoord krijgt hij dat de discipelen tot de Heer Jezus zeggen, nou, sommige mensen zeggen dat u bent, dat u bent Johannes de Doper, en anderen zeggen Elia, en anderen zeggen dat u Jeremia bent of een van de profeten. En dat is niet het eind van het verhaal, want dan vraagt de Heer Jezus, maar nou zelf, wie zegt gij dat ik ben? Zij genadig, zodra het over bijbelse, dan wel theologische vraagstukken gaat, is men altijd geneigd anderen na te praten. Wat zegt men ervan? U weet wel, daarom moeten wij ook altijd vermelden onze bronnen. Weet u wel, bronvermelding. Hè? Alles wat wij gezegd en geleerd hebben, hebben we uit die en die boeken, die hebben we gelezen en daar hebben we het uitgehaald. Ik vind het een slechte gewoonte. Niet in de gewone wetenschap, maar wel waar het gaat om bijbelse zaken. We kunnen maar één bron hebben en dat is de Bijbel. En we zouden vooral niemand napraten en voor de zekerheid zeg ik het er nog maar bij, praat u vooral mij niet na. Daar schiet u niks mee op. Hè? Je moet weten waar je het vandaan hebt. Je mag gerust wel weten wie je erop gewezen heeft en wie je de Bijbel open gedaan heeft. Stel ik bovendien persoonlijk zeer op prijs, maar daar gaat het nou verder niet om. Maar vertel dat nou nooit verder. Wat je verder moet vertellen is wat de schrift zegt. En het moet je eigen mening zijn. Het moet je eigen opvatting zijn, het moet je eigen persoonlijk geloof zijn. Wij zouden niet geloven wat anderen geloven, we zouden geloven wat de schriften zegt. En nadat de Heer Jezus gevraagd heeft, wie zeggen de mensen dat ik ben, vraagt hij hem, maar wie zegt gij dat ik ben? Nou, wat de mensen zeiden, dat was, nou, die zoon des mensen, dan wel Jezus van Nazareth, dat is wellicht Johannes de Doper. U weet, het komt op meerdere plaatsen in de schrift voor, dat gedacht wordt dat de Heer Jezus een reïncarnatie was van Johannes de Doper. Het woord mag je tegenwoordig gewoon gebruiken, want iedereen weet wat onder reïncarnatie verstaan wordt. Dat is makkelijk, hè? Populaire term. Maar sommigen zeggen dat is Johannes de Doper. Herodes dacht dat ook even, weet u nog? Nadat hij Johannes de Doper had laten onthoofden, kreeg hij verdoen met de Heer Jezus. En hij dacht ogenblikkelijk dat Johannes de Doper gereïncarneerd was in de persoon van Jezus van Nazareth. Nou goed. Maar sommigen zeiden hij is Johannes de Doper. Anderen zeiden hij is Elia. En anderen zeiden hij is Jeremia of een van de profeten. Nou was niet de bedoeling daar diep op in te gaan, op deze antwoorden die dan toch gewoon aan de kant geschoven worden. Maar het is natuurlijk wel interessant wat hier gezegd wordt. Want er blijkt uit dat men wel degelijk de schriften gelezen heeft. Dat men wel degelijk iets van het Oude Testament kent. Dat er verband bestaat namelijk tussen, en dit vertel ik heel vlug, hè, omdat het buiten de orde is. Dat hoort eigenlijk een voetnoot te zijn of een appendix achter in het verhaal. Hè. Maar dat er verband bestaat tussen Johannes de Doper en de Heer Jezus, dat hebben we bij gelegenheid wel eens uitgebreid uitgelegd. Want er blijkt namelijk dat in het Oude Testament profetieën gevonden worden die weliswaar spreken over Johannes de Doper, omdat dat nou eenmaal in het Nieuwe Testament gezegd wordt. U weet wel, die uit Jesaja 40, een stem eens roepende in de woestijn. U weet wel, in het evangelie van Johannes hoofdstuk 1 worden dezezelfde soort vragen namelijk gesteld aan Johannes de Doper. Namelijk, wie is u? Bent u Elia, bent u de profeet, bent u de Messias, enzovoorts. Het antwoord was altijd nee, hetgeen ik altijd vermakelijk vind, want u had op de vragen net zo goed ja kunnen beantwoorden. Had u net zo goed ja op kunnen zeggen, bent u Elia, ja, bent u de Messias, tot op zekere hoogte, ja, enzovoorts. Maar dat deed hij niet. Hij zei nee, en toen was uiteindelijk de vraag, want het was een meer keuze vragensysteem, weet u wel, multiple choice, bent u die? Nee, bent u die? Nee, bent u die? Nee. Dat is het probleem van de multiple choice. Maar daar hebben we het alles over gehad, zuster, ja. Dus was uiteindelijk de vraag, maar wie bent u dan wel? Toen zei hij, ik ben de stem eens roependen in de woestijn, die waarvan Jesaja gesproken heeft in Jesaja 4. Hij zei trouwens niet eens Deutero-Jesaja, dus we hadden het gewoon op Jesaja, maar dat even terzijde. Hij zegt, ik ben degene waarover Jesaja gesproken heeft. Maar ik blijf volhouden dat als dat daar niet gestaan had in Johannes 1, dan zouden wij gewoon Jesaja 40 gelezen hebben en alsnog gedacht hebben dat de stem eens roepende in de woestijn gewoon de Heer Jezus Christus was. En dat geloof ik ook dat het zo is. Maar dat dezelfde uitspraken in Jesaja 40 zowel van toepassing zijn op Johannes de Doper als op de Heer Jezus. Nou goed. Als u het niet begrijpt, dan vraagt u dat maar eens na. Niet aan mij, maar aan anderen om u heen. Want u kunt u vermoedelijk wel uitleggen hoe dat dan in elkaar steekt. Maar zo is dat nou eenmaal. Goed, dus dat er verband is tussen Johannes de Doper en de Heer Jezus mogen in ieder geval blijken uit het feit dat sommige uitspraken in de schrift op beide gelijktijdig van toepassing zijn, met hetzelfde gewicht. Dus er is wat. Bovendien, hun beide geboorten werden achtereenvolgens aangekondigd. U weet wel, eerst die van Johannes de Doper, dan die van de Heer Jezus, dan de geboorte van Johannes de Doper, dan de geboorte van de Heer Jezus. En dan nog die beide moeders, weet u wel, Elisabeth en Maria, die gaat naar Elisabeth enzovoort. Die is dan een half jaar zwanger en ze beide verblijden zich, beide spreken lofzangen uit. Ik bedoel, de geschiedenis loopt in hoge mate parallel, zij het dan met een half jaar verschil. Maar bedoel, daar is verband, verwantschap tussen, dat is maar waar het om gaat. Hè? En dus is het niet zo gek dat men van de Heer Jezus zegt, hij is Johannes de Doper. Nou goed, anderen zeggen over hem, volgens Matthäus 16 vers 14, hij is Elia. En dat is natuurlijk ook aardig, omdat we in het Oude Testament aangekondigd vinden de komst van Johannes de Doper, de komst van Elia en feitelijk de komst van de Heer Jezus, zonder dat dat meteen zou leiden tot de openbaring van zijn koninkrijk. En feitelijk is dat gewoon drie keer hetzelfde. Want in alle gevallen gaat het om de komst van een voorloper, het gaat om de komst van iemand die de weg des Heren zou bereiden. Jesaja 40 zegt dat ook, de stem des roependen in de woestijn, die zegt, bereid de weg des Heren, maak rechte paden enzovoort. Je hebt tijd genoeg vanmiddag eventueel om dat zelf na te kijken, dus ik zoek het voor het gemak nou allemaal niet op. Maar dat is Jesaja 40 waar het staat. En aan de andere kant hebben wij in ieder geval zo ongeveer de laatste woorden van het Oude Testament, dat wil zeggen Malachi, waarin aangekondigd wordt, zie, ik zend mijn engel voor mijn aangezicht heen enzovoort. Er zou eerst iemand komen alvorens het koninkrijk van Christus zou aanbreken. En verder wordt er zelfs heel concreet gezegd, zie, ik zend u lieden de profeet Elia. En toen later Johannes de Doper kwam, toen zei de Heer, ja, die kwam in de geest en kracht van Elia, waarmee de Heer dus gewoon zei dat deze profetieën over de komst van Elia wel degelijk werden toegepast op de verschijning en bediening van Johannes de Doper. Kan het ook niet helpen, zo steekt het nou eenmaal in elkaar. Dus als hier staat, sommigen zeggen van de Heer Jezus, hij is Johannes de Doper, zitten ze toch heel erg dicht in de buurt. Want zowel de Heer Jezus als Johannes de Doper waren de wegbereider voor de komst definitief van de Messias als de koning van dat beloofde koninkrijk. Want wat Johannes de Doper gedaan heeft, komt sterk overeen met wat de Heer Jezus gedaan heeft tot in de dood. Namelijk het bereiden van de weg des Heren. Ik kan het nauwkeuriger zeggen, maar het duurt langer. Dus ik laat het er maar even bij. En aan de andere kant, wat Elia zou doen, volgens Malachi in elk geval, was precies hetzelfde. Het bereiden van de weg des Heren. En mede op grond van andere schriftplaatsen, zoals in het bijzonder Openbaring 11, verwachten wij inderdaad voor de openbaring van het koninkrijk van Christus in de toekomst eerst de verschijning in elk geval van Elia en zelfs letterlijk, niet Johannes de Doper, Elia, letterlijk. Dat ga ik ook niet uitleggen, maar ik neem aan dat de meeste dat wel bekend is. Vervolgens wordt ook nog geopperd dat de Heer Jezus wellicht is Jeremia of een van de profeten. In Johannes 1 wordt van Johannes de Doper zelfs gesuggereerd dat hij is de profeet. Want niet alleen Elia zou eventueel verschijnen, maar eventueel zou ook verschijnen Mozes. Zoals aangekondigd, min of meer in het Oude Testament en in elk geval herhaald in het Nieuwe. En dat is dan de profeet. Hier staat het in verband met de Heer Jezus iets zwakker. Men zegt, hij is Jeremia of een van de profeten. Het aardige daarvan is, van deze uitspraak hier in Matthäus 16 vers 14, dat daaruit dan toch in ieder geval geconcludeerd moet worden dat volgens de tijdgenoten van de Heer Jezus de prediking van de Heer Jezus dan toch wel sterk overeenkwam met die van Jeremia. Want zeg nou eens even eerlijk, waarom, hoe komt men erbij dat de Heer Jezus de wederopgestane Jeremia zou zijn? Of dat de Heer Jezus een reïncarnatie, wat het ook wezen mogen, zou zijn van Jeremia? Hoe komen ze daarbij? Er wordt toch nergens aangekondigd dat Jeremia opnieuw zou verschijnen? Toch? Of ben ik abuis? Dan roep het maar hoor. He? Graag zelfs. Maar ik weet zoiets niet. De enige conclusie die je kunt trekken is dat kennelijk de bediening van de Heere Jezus hen doet herinneren aan de bediening van Jeremia. En daar is ook al niks moeilijks aan. Het ligt ook zeer voor de hand. Want de omstandigheden, heb ik ook al zo vaak gezegd, de omstandigheden in de dagen van Jeremia waren volstrekt dezelfde als die in de dagen van de Heer Jezus. En de aard van de prediking wel degelijk ook. Mocht het ons ontgaan, dan zou dat toch in ieder geval ons in herinnering gebracht worden door het noemen van deze profeet Jeremia. Want de omstandigheden in de dagen van Jeremia waren deze, dat het Joodse volk in het algemeen, de twee stammen van Israël, of wat er van over was, dat het Joodse volk in het algemeen in ballingschap was, verstrooid leefde onder de volkeren, en zo was het in de dagen van de Heer Jezus. In de onze trouwens ook. Toch? En aan de andere kant dat slechts een klein deel van het Joodse volk woonde in wat moest doorgaan voor een Joodse staat. Want de ballingschap was al lang begonnen hoor in de dagen van Jeremia. Er was alleen een deel van het volk wat in het land was overgebleven, wat niet was weggevoerd. Het vormde een klein Joods staatje, dat was het eigenlijk. Het leidde tot niks, want waar leidde het toe? Tot de verwoesting van de Joodse staat, inclusief de verwoesting van Jeruzalem en de tempel. En in de dagen van de Heer Jezus waren de omstandigheden hetzelfde, de prediking ook, want de prediking hield in dat van deze kleine Joodse staat inderdaad niet zou overblijven dat Jeruzalem zou verwoest worden en de tempel verbrand. En de Heer predikte dat ook. Dat de vijanden een beleg zouden slaan rondom Jeruzalem enzovoorts. En dat van Jeruzalem geen steen op steen gelaten zou worden, omdat men de tijd der bezoeking niet gekend had. Lucas 19. En nog vele andere plaatsen. Precies hetzelfde. En zoals de dagen van Jeremia uitliepen op de verwoesting van Jeruzalem, liepen de dagen van de Heer Jezus uit op de verwoesting van Jeruzalem. En ook onze dagen met gelijke omstandigheden zullen uitlopen op de verwoesting van Jeruzalem. Nadat dan in ieder geval diezelfde prediking weer gebracht zal zijn in datzelfde Jeruzalem. En wel door Mozes en Elia, letterlijk. Ter voorbereiding van de verschijning definitief na de val van Jeruzalem van de Messias. De Zoon des Mensen die zal komen in heerlijkheid op de wolken des hemels met zijn gemeente volgens de planning. Maar goed, hè? Nee, niet volgens onze opvattingen, dat zei ik niet. Ik zei volgens de planning, zijn planning namelijk. Nou goed, terug naar dit schriftgedeelte. Waar het om gaat, is dat heel Bijbelse waarheid en ook deze profetische waarheden staan of vallen bij de identiteit. Noem eens een ander woord voor identiteit. Weet ik niet. Hè? Nee, persoon juist niet. Dat is heel wat anders. Hè? Iemands persoon is nou juist volgens de Bijbel niet iemands identiteit. Hè? Dat is, iemands persoon is zoals hij zich voordoet. En dat is gewoonlijk niet zijn identiteit, helaas. Hoe ouder ik word, hoe meer ik dat begrijp. Maar laat maar zitten. Hè? Wezen, zou het goede woord zijn, ja. Het gaat om de identiteit. Er is in de Bijbel een goed woord voor trouwens, hoor. Maar dat kennen wij niet in die betekenis. Dat is gewoon het woord naam. Dat is echt waar. Onthoud dat maar. Schrijf dat anders maar op. Er zijn mensen in de tijd begonnen aan zo'n... Dat heb ik eens gezegd. Je moet dus een lijst gaan maken van Bijbelse synoniemen. Bijbelse begrippen enzovoorts. Wat ze betekenen. Dus grote behoefte aan een echt goed Bijbels woordenboek. En ik bedoel niet een encyclopedie. Ik bedoel een echt goed Bijbels woordenboek. Waarin woorden, namelijk begrippen, worden uitgelegd. Nou, het woord naam in de Bijbel heeft wel degelijk de betekenis van identiteit. Wie iemand is. Iemands naam is wat hij is. Niet wat er over hem gezegd wordt zelfs, maar wie iemand is. Als wij geloven in de naam van de Heer Jezus, geloven wij in wie hij wezenlijk, dank u broeder, wie hij in wezen is. En dat is de vraag die hier ook gesteld wordt. De persoon is iemands buitenkant. En de persoon waar het over gaat hier is Jezus van Nazareth, de buitenkant. Hoe hij zich aan de buitenkant voordoet, u weet wel, de timmermanszoon uit Nazareth en hoe dat allemaal maar heet mag. Het gaat erom wie hij in wezen is, om zijn werkelijke identiteit, zijn naam. De naam voor welke wij knielen zouden, maar dat is niet maar voor een titel, maar het is voor zijn wezen, dat is waar het om gaat. Wij geloven in de naam van de Heer Jezus. Er is onder de hemel geen andere naam gegeven waardoor wij zouden behouden worden. En vul voor naam maar gewoon wezen in, de identiteit van, in dit geval, de Heer Jezus Christus. Wie hij werkelijk is, wie is hij? Niet hoe doet hij zich voor, niet om welke persoon gaat het, de buitenkant namelijk, maar om welk wezen gaat het? En dat is de vraag die hier gesteld was. Daaraan hangt heel de Bijbelse waarheid, heel het evangelie. Tussendoor, bij wijze van voorbeeld, gebruikte ik de term al uit Handelingen 4, is het meen ik. Er is onder de hemel geen andere naam gegeven waardoor wij moeten zalig worden. Er is dus maar één weg. Dat is de naam van de Heer Jezus. In zijn naam zal men vergeving van zonde ontvangen enzovoorts. En dat betekent gewoon in zijn wezen. In wie hij is. Het is al zo vaak gezegd, maar dikwijls denk ik niet vaak genoeg. Het gaat er niet om dat wij een bepaalde leer kennen of ons daaraan onderwerpen. Althans, daar gaat het niet in de eerste plaats om. Christendom, het Bijbelse christendom, hangt niet in de eerste plaats aan een leer, hoewel je de term nooit ontwijken kunt. Dat zouden we ook niet doen. Maar het hangt in de eerste plaats aan iemand. Men zegt dan, het hangt aan een persoon. Dan zeg ik weer, nu, vanmorgen, dat is niet het goede woord. Ik ben het ineens vooropgesteld dat ik wil begrijpen wat iemand bedoelt. Als men zegt, het hangt aan een persoon. Beter is gewoon de Bijbelse term te gebruiken en te zeggen, het hangt aan een naam. Aan iemand. Aan zijn wezen, aan wie hij is. Niet, het hangt niet aan wat hij geleerd heeft. Het hangt niet aan wat hij gezegd heeft, hoewel men dat nooit opzij kan zetten. Maar het hangt aan wie hij is. Wie is deze Jezus? Wat dunkt u van den Christus? De term. En hier, wie zeggen de mensen dat ik ben? Want dat is waar het om gaat. En daarna gaat de Heer aan deze dingen voorbij en vraagt gewoon rechtstreeks aan zijn discipelen, maar gij, wie zegt gij dat ik ben? Een controle op hun geloof. En het antwoord dat gegeven wordt uiteraard door de bekende Simon Petrus was, gij zijt de Messias, gij zijt de Christus. Of wanneer we het gewoon netjes vertalen. Gij zijt de gezalfde, de zoon van de levende God. Want het mag dan zo zijn dat Jezus van Nazareth naar de buitenkant, naar de persoon dus, naar de buitenkant is de zoon van David. Niet alleen qua afstamming, maar vooral Wat het erfrecht betreft, want dat is altijd waar het om gaat. Mag het dan zo zijn dat Jezus van Nazareth is de erfgenaam van Adam? En dat is nog een veel belangrijker waarheid, omdat daarmee zijn troonsrechten over de gehele aarde en over alle volkeren geclaimd worden. En dat is heel wat meer dan alleen Israël, mag ik hopen. Maar hij wordt genoemd de Zoon van God. En dat is oneindig veel meer dan Zoon van David of Zoon van Adam. Want als Zoon van God is hij de erfgenaam Gods en heeft hij dus rechten niet alleen over de hele aarde of over alle volkeren, maar over heel de schepping. En als Zoon van God is hij dus gewoon, zo begreep men het in die dagen ook, is hij dus gewoon God. In wezen. En dat is de moeilijkheid van deze vraag. Wie zeggen de mensen dat ik de Zoon des mensen ben? Het was een dubbele vraag namelijk, daarom is hij ook slecht te beantwoorden. Het levert ook problemen op voor Petrus en misschien zelfs, als ik het zo zeggen mag, voor de Heer Jezus zelf. Want als de Heer alleen maar gezegd had, wie zeggen de mensen dat ik ben, dan zou men strikt genomen, of als de Heer alleen maar gevraagd had, wie zegt gij dat ik ben en verder niks, dan zou strikt genomen de vraag niet beantwoord hebben kunnen worden met gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Wanneer de vraag echter is, wie is de Zoon des mensen, dan zou die vraag zonder meer beantwoord moeten worden met de Zoon van de levende God. Het is misschien wel moeilijk als ik het nu zo zeg, maar voor de meeste van u is het denk ik toch niet zo moeilijk. De gedachte is namelijk dat de Zoon des mensen is een begrip, zo zonder meer. En de Zoon des mensen zou, volgens wat over de Zoon des mensen gezegd wordt in de Bijbel, tegelijkertijd de Zoon van God moeten zijn. Dat is helemaal niet zo moeilijk. Aan de andere kant, wie de Heer Jezus was in zijn dagen, op het moment dat hij dit vroeg, wel de Zoon van David, de Zoon van Adam, de erfgenaam van de troon. Maar of hij op dat moment de Zoon van God was, dat staat gewoonlijk ter discussie. En dat is zo, omdat wij dat weliswaar dikwijls denken, maar omdat het strikt genomen niet eens zo was. Ik weet wel dat het voor mij altijd onverstandig is, dat wordt me ook altijd gezegd, om het probleem aan te halen. Het wordt zelden ontkend dat het een probleem is, maar het wordt altijd gezegd dat het onverstandig is om het te noemen. Men heeft kennelijk besloten om een gemeenschappelijk het zwijgen toe te doen. Maar niettemin, de Bijbelse waarheid is dat Jezus van Nazareth de Zoon van God werd bij zijn opstanding uit de dood. En wat hij was voordat hij mens werd, laat ik voor de gelegenheid gewoon buiten beschouwing. Omdat het gewoon even met het onderwerp niet zo geweldig veel van doen heeft. Waar het om gaat is dat de Heer Jezus als mens onderweg was naar zijn aanstelling tot zoon. Het zou een begrip moeten zijn wat u bekend voorkomt. Toch? Ja. Dat de mens, de gelovige mens, onderweg is naar zijn aanstelling tot zoon, naar zijn erfenis in de toekomst. De bekende toekomende erfenis. En bij zijn aanstelling tot zoon zou Jezus van Nazareth gesteld worden tot zoon van God. Let op. Ik heb het niet over wat hij tevoren was, met de uitdrukking weer uit Johannes 12, maar we hebben het nu alleen over wat hij zou zijn. Hij was namelijk de Zoon des mensen en uit dien hoofde zou hij ook worden de Zoon van God en dan en bij die gelegenheid zijn koninkrijk ontvangen. Want lees nou eens even met me mee. Ik weet dat sommigen over dit soort onderwerpen struikelen, helemaal geblokkeerd raken, maar dat is nergens voor nodig. Dan moet je maar leren om de dingen die je gelooft eventueel ter discussie te stellen en om je te realiseren, waar heb ik dat nou vandaan? Hoe kom ik nou eigenlijk bij deze gedachte? Er moet toch een basis voor zijn. Je moet het toch ergens kunnen terugvinden. Je moet altijd bereid zijn om vraagtekens bij te stellen. Nou, doe dat nou even. Vader zou zeggen, raak nou niet in paniek, want het is nergens voor nodig. He? We zoeken toch eerlijk naar de waarheid. Nou, gaan we even verder. Lees even verder. Want daar staat dan, Petrus zegt, gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. En dan zegt de Heere Jezus weer, ja, vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is. Dat wil zeggen, het lijkt net het spelletje geen ja, geen nee. Er werden vragen gesteld, er worden antwoorden gegeven, er wordt niet gezegd of het antwoord goed of fout was. Dat heb u toch? En de vraag wordt ook niet met ja of nee weer terug beantwoord. Er staat alleen, vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. Dan moet het dus wel waar zijn, maar vooruit. Maar het gaat verder met, en ik zeg u ook dat gij zijt Petrus, want nadat Petrus gezegd heeft wie de Heere Jezus is, zegt de Heere Jezus wie Petrus is. Dat hebben u toch, hè? Ze bevestigen elkaars identiteit over en weer. Dat heb u toch. En dan staat er, ik zeg u dat gij zijt Petrus en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen en de poorten der hel zullen er zelf niet overweldigen. Want het gaat mij nu om vers 19. En ik zal u, Petrus, geven de sleutelen van het koninkrijk der hemelen. Zodat als je tegenwoordig ergens een beeld of een schilderij ziet van de een of andere heilige, dan weet je dat het een heilige is vanwege het ronde aureool boven het hoofd, hè. En als je dan nog wil weten wie het is, dan moet je niet naar een naamplaatje zoeken. Dat hebben wij uitgevonden. Rugnummers, trouwens, hebben wij ook uitgevonden. Maar bij deze heilige, als Petrus uitgebeeld wordt, heeft hij gewoon de sleutel. Sleutel in zijn hand of wat dan ook, of om zijn nek hangen. Als u zo'n afbeelding vindt, dan weet u, dat is Petrus. Ik vind het leuk eigenlijk wel. Ik leer nog, via de Bijbelstudie leer ik nog wat van beeldende kunst ook. Hè. Zie je een man staan met zijn aureooltje, een Bijbel in zijn hand en daarop ligt een lam. Wie heb je dan? Hè? Johannes de Doper heb je dan. Die zei, zie het lam Gods. Dan heb je Johannes de Doper. En als je iemand ziet met een Bijbel in zijn hand en een zwaard, dat is Paulus. Leuk, het komt uit Hebreeën, zodat hij maar weer ziet dat men van oudsher altijd de Hebreeënbrief aan Paulus heeft toegeschreven. Twee snijden scherp zwart, het woord enzovoort. En als het alleen maar een Bijbel is, wie is het dan? Dank je. We rekenen straks wel af. Dan is het Matthäus, de evangelist. De man met het evangelie in zijn handen. Zo gaat zoiets, hè. Leuk is dat, hè. Nou goed, dat maar weer even terzijde. Maar er staat dan, ik zal u geven de sleutelen van het koninkrijk der hemelen. En nou even onder elkaar, hè. Bij Rooms-Katholiek, je weet wat de Rooms-Katholieken hiervan maken, hè. Hier wordt Petrus aangesteld tot paus van Rome. En dit is in Caesarea Philippi. Dus je komt aardig in de buurt, denk ik dan. Maar laat maar zitten. Maar dat is het dan. En koninkrijk der hemelen vertaalt men binnen het Rooms-Katholicisme weg tot hemelrijk. En dan weet niemand meer wat het is. Maar bekend is dat men er toch een beetje de kerk onder zou moeten verstaan. En via de kerk de hemel als zodanig. En daar komen ook alle grappen vandaan over mensen die hier overlijden. En dan komen ze aan de hemelpoort bij Petrus. Want Petrus heeft de sleutels van de poort. Daar komt dat allemaal, uit dit vers. Hè? Nou goed. Dat schiet me een paar in gedachten. Maar er zijn er vast wel die u de hele middag kunnen onderhouden met dit soort anekdotes. Nou goed, Koninkrijk der Engelen. In onze, ik zeg met nadruk, in onze dispensationalistische kring wordt onderscheid gemaakt tussen de gemeente en het koninkrijk. Terecht. Maar ik haast mij sinds jaren erbij te vermelden dat het Bijbelse onderscheid dat gemaakt wordt tussen Israël en het beloofde koninkrijk, het Messiaanse Rijk. Of het Bijbelse onderscheid dat gemaakt wordt tussen de gemeente enerzijds en het koninkrijk, het Messiaanse Rijk aan de andere kant, ons de ogen niet moet sluiten voor de Bijbelse overeenkomsten tussen de gemeente en het koninkrijk. Dat begrijp u toch hopelijk even zo snel, hè? Het is niet alleen maar verschil, er is ook overeenkomst. Te zeggen dat het gemeente en koninkrijk totaal wat anders is, dat is ten onrechte. Het is gebaseerd op de verschillen die in de Bijbel gegeven worden, maar het wordt gezegd met uitsluiting van de overeenkomsten die in dezelfde Bijbel gegeven worden. Nou goed, daar heb ik het verder niet over. Maar in onze dispensationalistische kring wordt er altijd op gewezen dat in elk geval de uitdrukking Koninkrijk der Hemelen, over Koninkrijk Gods spreek ik nou voor het gemak maar even niet, maar dat in elk geval de uitdrukking Koninkrijk der Hemelen een uitdrukking zou zijn ter aanduiding van het aardse Koninkrijk van Christus. Heb je die nog? Dit is gewoon theologie eigenlijk, want dan moet je even weten hoe men daarover redeneert. Als men het bij aanhangers van de bedelingen leren heeft over Koninkrijk der Hemel, dan wordt gewoon gedacht aan puur aards koninkrijk. Vreemd genoeg, want men zegt Koninkrijk der Hemelen en men denkt Koninkrijk op aarde. Merkwaardig genoeg, bij de term Koninkrijk Gods wil men nog wel eens zeggen, nou ja, dat is groter, dat geldt ook voor de hemel en de gemeente enzovoort, maar daar heb ik het nou niet over. Bij Koninkrijk der Hemelen denkt men dan specifiek aan aardse dingen, waarna natuurlijk dan toch nog even verklaard zou moeten worden waarom men aan aardse dingen denkt als de uitdrukking luidt Koninkrijk der Hemelen. Zo sterren zelfs dat men binnen het Rooms-Katholicisme de term vertaalt gewoon met hemelrijk. Suggererend dat het gewoon de hemel zelf is. Hoe komen wij dan bij het is de aarde? Wel, punt is gewoon dat de term Koninkrijk der Hemelen, net als de term Koninkrijk Gods overigens, gewoon de aanduiding is voor het Messiaanse Rijk. Punt 1. Punt 2. Het Messiaanse Rijk is niet slechts een aards koninkrijk, ook niet slechts een hemels koninkrijk. Het is een koninkrijk dat hemel en aarde verenigt tezamen. Heb ik dat nog meer gehoord? Goed. Die heb je toch, hè? Het is gewoon één en hetzelfde koninkrijk, zeg ik. Maar de uitdrukking Koninkrijk der Hemelen luidt zo omdat der hemelen kennelijk een genitief is van oorsprong. Ik heb altijd zo moeite met die termen. En genitief is van oorsprong is, dat wil zeggen, een tweede naamval die hier de oorsprong aanduidt, dat wil zeggen Koninkrijk der Hemelen, wil zeggen een koninkrijk dat in de hemelen zijn oorsprong vindt. Dat is alles. Term der Hemelen betekent niet dat het koninkrijk in de hemel zal zijn. Dat zal het zijn, maar dat betekent de uitdrukking niet. De uitdrukking betekent dat het een koninkrijk is dat uit de hemel afkomstig zou zijn. Hetgeen wij allen ons nog herinneren van de laatste keer dat wij het Onze Vader hebben uitgesproken. U weet wel, hè? Uw koninkrijk komen, dan wel uw wil geschieden. In de praktijk is het verschil bepaald niet groot, zeg ik dan altijd, hè. Uw koninkrijk komen, namelijk uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde, waarmee maar gezegd wil zijn dat het koninkrijk van Christus, dan wel koninkrijk van God, inderdaad uit de hemel zou komen naar de aarde. En daarom heet het niet alleen koninkrijk Gods, Omdat het van God komt en door God zal worden opgericht, zal worden opgericht met het koninkrijk der hemelen, omdat het inderdaad uit de hemelen naar de aarde zou komen. Hetgeen nog steeds niet gebeurd is, ik kan niet nalaten even die voetnoot erbij te geven, weer voetnoten stellen, voetnoten. Hetgeen nog steeds niet gebeurd is, koninkrijk der hemelen is nog steeds niet naar de aarde gekomen. Niettemin maken wij deel uit van het koninkrijk der hemelen, niet doordat het koninkrijk der hemelen naar de aarde gekomen is, maar omdat wij, die op de aarde zijn, overgezet zijn in de hemel. En met Christus gezet zijn in de hemel, ver boven alle overheid en macht, enzovoort. Want dat staat uitgebreid, uitgebreid in elk geval in Efeze en in de Hebreeënbrief. En korter staat het in bijna alle nieuwtestamentische bijbelboeken, dus ik laat het er maar even bij. Maar nu terug naar Matteüs 16, want waar het me om gaat is dit. Er wordt gevraagd naar de identiteit van de Heer Jezus Christus. Zijn identiteit wordt vastgesteld als: gij zijt de Messias, natuurlijk, maar dan niet de zoon van David, ben David. Ook niet: gij zijt de Messias, de zoon van Jozef, dat was hij wel, maar dat wordt niet gezegd. En dat zeg ik erbij allemaal, omdat sinds eeuwen binnen het Jodendom ook gedacht wordt door een bepaalde categorie dat de Messias de zoon van Jozef zou zijn in plaats van de zoon van David. Hebben we die nog? Dat is een leuke. Ik hoop de gelegenheid te hebben om daar van de week nog op terug te komen. En anders wel tijdens onze reis naar Engeland. Ja, want daar heeft dat mee te maken. De zoon van Jozef. Want sommige Joden, dus uiteraard de minderheid, zijn ooit, even terug natuurlijk, en misschien al duizenden jaren terug, tot ontdekking gekomen dat de grote beloften Gods gegeven werden aan Abraham, Isaac, Jacob en dan niet Juda. En dus vervolgens David, die daaruit voortkwam, en dus de Messias uit David. Maar dat de grote beloften Gods gegeven werden aan Abraham, Isaac, Jacob, Jozef, Efraïm en zo verder. Zodat als de grote belofte Gods inhouden de verschijning van de Messias, moet de Messias voortkomen uit Jozef. Die per slot de eerste koning van Israël was. Of uit Israël. Zo dom is het niet. Hè? Maar hier in... Nee, dat is allemaal, zijn allemaal zijn. Het heeft allemaal grond. Maar goed, maar hier in Matteüs 16 wordt gevraagd naar de identiteit van de Messias. En daar wordt zijn wezen inderdaad genoemd. Gij zijt de Christus, natuurlijk de zoon van David. Natuurlijk ook op een of andere wijze zoon van Jozef. En in zeer letterlijke zin was hij dat ook nog bovendien. Al was het dan een andere Jozef. Maar vooruit, hè. Hij was de zoon des mensen. Natuurlijk, werd ook genoemd, wordt ook niet ontkend. Maar Peter zegt, gij zijt de Christus, de zoon van de levende God. Waarbij de term levende God of een pleonasme is, want God is per definitie namelijk levend en dus kan je het woord rustig weglaten weer. Dan moet je het zelfs weglaten. Of het is een bekrachtiging van het feit dat God inderdaad het leven heeft in zichzelf, maar zo staat het in het Johannesevangelie uitgebreid, en dat die God ook inderdaad leven zou geven, dan wel leven zou teruggeven aan de Heer Jezus Christus. Het is dus een verwijzing naar de levenbrengende kracht Gods in en via Christus. En het blijft natuurlijk zo, dat zegt dezezelfde apostel Petrus ook later, dat wij die wedergeboren zijn, leven hebben ontvangen, inderdaad uit God geboren zijn en wel door de opstanding uit de dood van Jezus Christus. 1 Petrus 1 vers 3. Nou, hoe het ook zij, Petrus zegt, gij zijt de Christus, de zoon des levenden Gods. Waarmee dus elke messiaanse christelijke, dat is hetzelfde woord hoor. Volgens sommigen niet en sommigen willen niet horen christelijk en noemen zich messiaans. Dat heb je toch, hè? Want dwaasheid is gewoon hetzelfde in een andere taal. Een taalstrijd. Nou goed, maar het gaat er maar onder alle messiaanse beloften hier in verband gebracht worden, niet zozeer met de zoon van David, Ook niet zozeer met de zoon van Adam, maar met de zoon van God. Want het blijft zo dat hoezeer de Heer Jezus ook was, de zoon van David, de zoon van Abraham, de zoon van Adam enzovoort, als hij de Messias was dan wel zou zijn, zou hij moeten zijn, dan wel worden, de zoon van God. Want de beloofde Messiaanse rijk zou het rijk zijn van de zoon van God. Ik zei, zou het rijk zijn van de zoon van God. En daarmee bedoel ik dat dat gewoon in het Oude Testament van Gods wegen was aangekondigd. En weer kom ik even terecht in 2 Samuel 7. Ja, die noem ik altijd, maar het staat op meer plaatsen. Maar 2 Samuel 7, waar de beloften aan David gedaan worden, dat iemand uit zijn lijf een onwankelbaar koninkrijk zou ontvangen. Dat zijn de bekende messiaanse beloften. En daar staat ook bij dat God over die zoon van David zegt, en hij zal mij tot zoon zijn, en ik zal hem tot vader zijn. Zodat je maar weer ziet, en dat zeg ik dan tegen de Jood nu, zodat je maar weer ziet dat het Oude Testament uitdrukkelijk spreekt over een zoon van God. En tegelijkertijd dat uitdrukkelijk gezegd wordt dat de Messias de zoon van God zou zijn. En zo zijn er natuurlijk nog wel wat schriftplaatsen, maar ik laat ze maar even weer buiten beschouwing. Als Petrus dus spreekt over de Messias, zegt hij, gij zijt de Messias, gij zijt de Christus, en voor alle duidelijkheid, gij zijt de Zoon des levende Gods. En dat betekent dat de Heer Jezus van Gods wegen het leven zou verwachten en ook daadwerkelijk ontvangen, en van Gods wegen zou aangesteld worden tot koning over een koninkrijk dat op die grond dus heet Koninkrijk Gods. Is die zin te lang? Hij zou van Gods wegen aangesteld worden over een koninkrijk dat om die reden dus heet Koninkrijk Gods. En hij zou van Gods wegen van bovenaf worden aangesteld over een koninkrijk dat om die reden ook dus heet Koninkrijk der Hemelen. Want vindt zijn oorsprong in de hemel. En tegelijkertijd betekent het dan dat het dan dus gevestigd wordt op de aarde. Want te zeggen dat het zijn oorsprong vindt in de hemel heeft weinig zin als het zich zou beperken tot de hemel. En dus betekent het automatisch dat het op aarde komt, zodat het terecht is te zeggen, Koninkrijk der Hemelen is een koninkrijk op aarde. Maar dat is niet de eerste betekenis van de term. De eerste betekenis is, het komt uit de hemel naar de aarde. Dat is de Bijbelse opvatting over het Messiaanse Rijk. En voor degene die zeggen dat het niet leefde in de Joodse gedachten, dat het in de Joodse opvatting is, zeg ik, ja, maar waar het ons om gaat is om niet om Joodse opvattingen, waar het ons om gaat is om Bijbelse opvattingen. Ik weet nooit goed hoe ik met dit soort thema's uit de voeten moet, omdat ik nooit weet wat u ervan denkt of wat er in uw gedachten of hart daarover leeft. Sommigen zeggen het Matthäus-evangelie is zo Joods. Dan zeg ik, hoe kom je daar nou bij? Geef me daar nou eens één argument. Wat voor Joods is eraan? Omdat je in Matthäus leest is dat de Joden het verwerpen, de prediking van de Heer verwerpen enzovoort. Wat voor Joods is eraan? En dan zeggen anderen, ja, maar in Matthäus evangelie gaat het allemaal over het koninkrijk en dat is wat de Joden verwachten en dus is het Joods. Dan zeg ik, noem mij nou eens een Jood die het koninkrijk verwacht dan. Nu bedoel ik, echt. Ik zou het niet weten. En als je er iemand vindt, dan is de kans groot dat zo iemand naar Bijbelse maatstaven niet geacht wordt Jood te zijn, maar gewoon kind van God. Een wedergeboren mens. Heb ik eens nagevraagd aan Isaac da Costa. Dat mocht, want ik was op de da Costa school. Zoals dat, zo heette onze lagere school. We hadden geen flauw idee wie Isaac da Costa was overigens, maar hè? Dat doet er nou verder niet toe. Zoek dat maar eens uit. Maar hoezo Joods? Bovendien gaat het niet om Joods. Het gaat om oud-testamentisch en dat is heel wat anders dan Joods. Oud-testamentische waarheid is deze, dat uit David iemand zou geboren worden die tot zoon, erfgenaam, van David zou gesteld worden, maar die tegelijkertijd zou gesteld worden tot zoon van God, zodat hij erfgenaam is niet alleen van de troon over Israël en heel Israël, maar erfgenaam is van de troon over de gehele schepping. Dat is waar het om gaat. En als u daarna nog wat hersengymnastiek wil doen, als ik dat woord dan eens gebruiken mag. Kijk, dit is wat de schrift ons voorstelt. In redelijk begrijpelijke beelden. Gaan wij nou moeilijk doen, dan maken wij het onszelf moeilijk. Maar gaan wij moeilijk doen, dan moeten wij vervolgens tot de conclusie komen dat aangezien God per definitie de levende God is, en aangezien God per definitie niet sterft. Nee, rustig. Rustig. Niet van alles bijbedenken. Niet zo wild, niet zo paniekerig. Gewoon, God per definitie sterft niet. Dat kan niet. Als hij sterft, is er geen God. Aangezien God per definitie niet sterft en de levende God is, en aangezien God aan de andere kant toch een erfgenaam heeft, krijgen wij een probleem. En worden wij gedwongen vertrouwd te raken met de gedachte dat de zoon van God, de erfgenaam van God, niemand anders is dan God zelf. Heb je dat? En daarna zeggen we, nou dat is niks moeilijks aan, want we hebben het altijd al zo begrepen. Maar het is wel eens goed om er even over na te denken. En toen de Heer Jezus claimde de Zoon van God te zijn, dan wel te zullen zijn, werd hij beschuldigd van godslastering, omdat hij zich goden gelijk maakte, staat er. En terecht, men begreep dat dus goed. Als hij de Zoon van God is, dan is hij God. Vervolgens keren we weer terug. Daar staat dan, gij zijt de Christus, de Messias, de Zoon van de levende God. Dat is een heel aardig antwoord en het is een antwoord wat ontleend is aan de schriften. Want zoals gezegd, dat valt gewoon in de oud-testamentische schriften te lezen. De Messias zou de Zoon van, ik zeg maar weer even 2 Samuel 7 en aanverwante teksten. Ik ga er maar gewoon niet uitgebreider op in. Maar als Petrus dit gezegd heeft, zegt de Heer Jezus, vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is. En dan gaan we weer zitten nadenken, moeilijk doen. Zou Petrus inspiratie gehad hebben op datzelfde moment? Zo van vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is. Zal Petrus bij ingeving, inspiratie bedoel ik, zo ineens als profeet van Gods wegen gesproken hebben, waarna de Heer zegt, vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar kortom, zou Petrus ineens de geest gekregen hebben, met een clichématige uitdrukking. Als u het mij zou vragen, zou ik zeggen, nee, hij heeft gewoon de schriften gelezen. En waarom niet? Dat is waartoe de Heer Jezus altijd opriep. De schriften te onderzoeken. En er nou eens verstandelijk acht op te geven. Ik geloof dat de term uit Jozua is, maar vanuit. Hè? De schriften te onderzoeken en daarop te letten. En al wat ons door de schrift geopenbaard wordt, wordt ons niet door vlees en bloed geopenbaard, maar door de geest. Want die heeft de schriften voortgebracht in elk geval. Of het wordt ons geopenbaard door de Vader, die immers, of wiens woord, de Bijbel, feitelijk toch is. Laten we ons dat vooral realiseren. Er is niks moeilijks aan. Vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader. En de gedachte is dat deze woorden van Petrus hun oorsprong vinden, niet in een of andere openbaring aan Petrus persoonlijk van Gods wegen, aan enige vorm van inspiratie of zo, maar ze worden ontleend gewoon aan wat het Oude Testament daarover gezegd heeft. En wij zouden de woorden van Petrus wellicht dan vergelijken met algemeen erkende Joodse opvattingen, maar wij zouden ons realiseren dat algemeen erkende Joodse opvattingen nog niet Bijbelse opvattingen zijn. En naar algemeen erkende Joodse opvattingen heeft God geen zoon. Nou ja, vroeger wel hoor. Vroeger geloofden ze dat wel. Het is waar. Maar sinds de eerste komst van de Heer Jezus, sinds het christendom en sinds het christendom propaganda maakt met de Zoon Gods, heeft het jodendom de Zoon van God ontkend. Want in oudere Joodse bronnen wordt wel degelijk melding gemaakt van een Zoon Gods, maar daar willen de Joden tegenwoordig al sinds eeuwen niet meer van weten. Want verschil moet er zijn, weet je wel. Zo zit het eigenlijk. Maar het punt is dat waar men vasthoudt aan de schriften, komt men niet tot een Joods standpunt, maar komt men tot een Bijbelstandpunt. En waar men vasthoudt aan de schriften die nou eenmaal spreken over de Christus, komt men dus per definitie tot een christelijk standpunt. En dat is het Bijbelse. Dus, en het Bijbelse standpunt is dat in volgorde van belangrijkheid de Messias der Schriften, de Christus der Schriften, in de eerste plaats is dan wel zou zijn de Zoon Gods. En meer in het bijzonder de Zoon van de levende God. Dat daarnaast, of daarna, diezelfde Messias ook zou afstammen van Adam. In deze plaats natuurlijk van Alsher en uiteindelijk van David, dat lijkt mij een duidelijke zaak, maar dat is niet essentieel. Essentieel is dat hij zou zijn de Zoon van God. En dat is wat Petrus begrepen heeft, kennelijk. Dat is ook overigens niet zo moeilijk, want dat is het wat de schrift leert. En Petrus zegt dus, gij zijt de Christus, de Zoon, de erfgenaam van de levende God. Hoe belangrijk deze gedachte is, kan ik nauwelijks onder woorden brengen. Misschien is het zinnig om dan het tegenovergestelde eens aan te halen. Degene die ontkent dat de Heer Jezus, de Zoon des Mensen, is de Zoon van God. Weet u wie dat is? Dat is de Satan zelf natuurlijk. Of in andere termen, want die staat daar, de Antichrist. Deze is het, en Johannes, hè, de Antichrist, deze is het die de Zoon loogt, die de Vader en de Zoon loogt. Die loogt dat Jezus de Zoon is van de Vader, namelijk God zelf. En die dus de rechten van de Heere Jezus op de troon over de ganse schepping inderdaad ontkent. En bovendien zelf claimt natuurlijk, want zo gaat dat in de politiek, zal ik dan maar zeggen. En ook in dit soort geestelijke politiek. Hoe dan ook, het gaat erom dat wij de Heere Jezus zouden kennen, niet maar als een mens, hoewel we hem kennen als mens, maar dat wij hem in de eerste plaats zouden kennen als de Zoon Gods, als de erfgenaam Gods. En dat is hij inmiddels, want er wordt uitgebreid natuurlijk later gezegd dat hem gegeven is alle macht in hemel en op aarde. En dat hij is gezeten op de troon, inderdaad aan de rechterhand Gods. Nou goed. Dus Petrus zegt, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En de Heer Jezus zegt, zalig zijt gij. En ja, er komt zoveel, en dan weet ik nooit of ik het nou allemaal moet aanhalen of niet. Maar dan staat er, zalig zijt gij, Simon. Hetgeen betekent, als ik het heel vlug zeg, de gelovige. De horende, letterlijk, hè. Maar horen is nou eenmaal geloven en daarmee onderwerping aan het woord, dat is wat het uitdrukt. En dat ligt allemaal in de term Simon. En hij wordt dus Simon genoemd. Zalig zijt gij, Simon, gij horende, want door geloof wordt men immers zalig. Gij Simon, bar Jona, gij zoon van Jona, alsof het van enig historisch belang zou zijn hoe de vader van Simon Petrus heette. Maar het wordt er even gauw bij gezegd. Zalig zijt gij, Simon, bar Jona, vanwaar de verwijzing naar de naam van de vader van Petrus. Waarom zoon van Jona? omdat daarmee verband gelegd wordt tussen deze Petrus en ene Jona. De vader van Petrus kennen wij niet, zijn schoonmoeder trouwens ook niet, maar daar gaat het nou niet over. He? Maar de vader, ja, die komt wel voor in de Bijbel. Maar goed, de vader van Petrus kennen wij niet, maar ons wordt gezegd dat hij Jona heet. Maar omdat we de figuur als zodanig niet kennen, blijft slechts de naam Jona over en worden wij herinnerd aan de naam Jona, die 4 hoofdstukken eerder trouwens, heb ik dat goed? Ja, vers 40 van hoofdstuk 12. De naam Jona, die enige hoofdstukken eerder al werd aangehaald. Want de aardigheid is dat zo deze uitdrukking Simon Bar-Jona deze Petrus in rechtstreekse verbinding stelt met de figuur Jona uit de Oud-Testamentische geschriften. En dit is dus weer de voetnoot, want het verhaal is dat in de geschiedenis van Jona wordt uitgedrukt hoe in onze tegenwoordige dagen op verborgen wijze het evangelie en daarmee zaligheid gegaan is naar de heidenen enzovoorts, waaruit de gemeente ontstaan is. Want dat is wat in de geschiedenis van Jona wordt uitgebeeld. Toch? Ja, sorry dat ik dat niet uitgebreider kan zeggen, maar het is zo. De geschiedenis, laat ik het dan iets eenvoudiger zeggen. En dan vergeet u deze voetnoot weer. Hè? Dan zeg ik het iets eenvoudiger. In Matthäus 12 vragen de mensen aan de Heer Jezus om een teken. En de Heer Jezus zegt dan in Matthäus 12, vers 39, het boos en overspelig geslacht verzoekt een teken. En aan dit geslacht, hun, zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona de profeet. Hetgeen ook een aardige is, want het teken van Jona de profeet was hen toch al gegeven. Toch of niet? Maar toch al lang geschiedenis. En toch zegt de Heer, hun zal geen ander teken gegeven worden dan het teken van Jona de profeet. Dat betekent dus dat dat teken van Jona alsnog een keer aan hen gegeven zou worden, herhaald worden. Ze willen een teken, zullen ze krijgen. Het teken van Jona zullen ze namelijk krijgen. Want gelijk Jona 3 dagen en 3 nachten was in de buik van den walvis. Op de vertalingen ga ik niet in nu, hè. Alzo zal de zoon des mensen 3 dagen en 3 nachten wezen in het hader der aarde. En de aardigheid is dan dat punt 1 gezegd wordt dat Jona is een type van de Heer Jezus. In elk geval. En dat de dood en opstanding van Jona ten derde dagen een beeld is van de dood en opstanding van de Heer Jezus ten derde dagen. Ja, dan denk ik, er zal wel iemand roepen, maar Jona stierf nog niet. En dan zeg ik, lees het dan nog maar eens na, hij stierf wel. Jona stierf en hij bad uit de Sheol, uit het dodenrijk, waarvan de buik van de vis overigens 1 beeld was. Jona 2. Uit Sheol, uit de hel, uit Hades, hoe het maar heten mag. Jona was dus dood. En ja, dat maakt het wonder niet minder groot, hoor, overigens. Denk er nog maar even over na. Dat maakt het wonder niet minder groot. Jona was overleden en hij werd weer uitgespuwd. En dat men in de dood kan spreken en bidden, dat weten wij ook uit andere schriftgedeelten. Bijvoorbeeld zou men vanuit de dood bidden om opstanding uiteraard, om leven. Dat is ook wat Jona deed en dat is ook wat de Heer Jezus deed. Maar daar zullen wij het nog over hebben. Hoe het ook zij, Jona is een type van de Heer Jezus. Maar aan de andere kant, wanneer wij Jona lezen, komen wij in de eerste plaats zelfs tot ontdekking dat Jona een type is van het Joodse volk. Dat inderdaad van het aardse toneel zou verdwijnen, zou terechtkomen in de verstrooiing, Maar op een of andere... Israëlitische volk had ik moeten zeggen trouwens. Maar op een of andere wijze zou dat wel degelijk vrucht dragen. Hoe dat ook zij... dit teken van Jona is vervuld geworden aan de Heer Jezus in zijn dood en opstanding vervolgens ten derde dagen. Het wordt net zo goed vervuld aan Israël, of aan het Joodse volk om het zo te zeggen. Het werd namelijk gedood en kwam een einde aan het Joodse nationale bestaan enzovoort. En na twee dagen en op de derde dag zou de Heer het doen verrijzen. Hetgeen zal zijn aan het einde van de 70ste week van Daniël. En dat staat bijvoorbeeld letterlijk in Hosea 6 vers 2 en 3. Ik zoek het niet op, want ik vind het vanzelfsprekend. Als je dat opzoekt, zul je dat zien. Dan wordt dat gewoon gezegd. Dat Israël na twee dagen levend gemaakt zal worden enzovoorts. Het teken van Jona werd ondergaan door Jona. Het werd ondergaan door de Heer Jezus. Dat is het volgende. Dat is het teken waarover hier gesproken wordt. Maar bovendien, het is een teken wat dit volk zelf zou ondergaan. En dat gebeurt eigenlijk tot in onze dagen aan toe. Waarmee maar gezegd wil zijn dat de verwijzing naar het teken van Jona de verwijzing is naar het werk Gods in onze dagen. Wij leven in die tussenliggende dag, zal ik maar zeggen, van die drie. De eerste dag dood, de tweede dag ertussenin en de derde dag opstanding. En wij leven in die dag daartussenin. In die eerste dag Israël gedood, wij zitten de dag daartussenin en op de derde dag zal datzelfde Israël weer levend gemaakt worden. Dat is het teken wat hen zal overkomen en in de tussentijd zal de Heer een bijzonder werk doen. En dat is waar het hier ook over gaat in Matteüs 16. En daarom wordt ook tot Petrus gezegd, Simon, bar Jona. Het teken van Jona wordt opnieuw naar verwezen omdat het in hoge mate... van toepassing zou zijn in de dagen waarin wij leven, waarin inderdaad de zaligheid gegaan is, naar Nineveh, naar de heidenen bedoel ik. Want Nineveh, dat verklaar ik een andere keer wel weer eens. Nou goed, terug naar Matteüs 16. Zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard. Het was later Paulus die zei, toen ik door de Heer gegrepen werd, ben ik terstond niet te raden gegaan bij vlees en bloed. Dat is zo. Niet bij menselijke overlevering. Integendeel. Maar ik ben te raden gegaan bij de geest. En daarmee bij de Heer zelf. En dus in het bijzonder bij de schriften. Nou goed. En dan zegt de Heer als reactie nog steeds op de uitspraak van Petrus. Hij zegt, en ik zeg u ook dat gij zijt, Petrus... En op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Begrijp goed dat de term Petrus, hier, in de betekenis van rots overigens, als naam gegeven wordt aan deze Simon en wel op grond van wat hij zei. Hij zei, gij zijt de Christus. En toen zei de Christus tegen hem, gij zijt Petrus, Simon... Barjona, ik weet wie je bent van buiten, als persoon, maar gij zijt in wezen. En op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Hetgeen dan heus in de eerste plaats betekent dat Petrus hier in de eerste plaats verantwoordelijk gesteld wordt voor dat koninkrijk der hemelen. Dan wel, dat is uit vers 19... Dan wel voor de gemeente, want dat is hier vers 18. Op deze Petra, en heus in de eerste plaats een verwijzing, de man Petrus uiteraard. Op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Namelijk vers 19, dan wel. En ik zal u geven de sleutelen van het koninkrijk der hemelen. Een sterke tekst om aan te voeren dat inderdaad gemeente en koninkrijk der hemelen niet tegenstellingen zijn, maar dat het hetzelfde is. In dispensationalistische kring niet erg bekend en zeker niet populair. Dikwijls ook bestreden, maar daar ontstaan de moeilijkheden. Ja, als het twee verschillende dingen zijn, zit je met een probleem nu. Maar het zijn niet twee dingen. Het is inderdaad één hetzelfde. En Peter, de Heer zegt tot Petrus: op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. En dat de Heer zegt Petra, maar tegelijkertijd wel degelijk Petrus bedoeld, mogen blijken uit de volg. Namelijk, ik zal u geven de sleutelen van het Koninkrijk der Hemelen. Want het bouwen op deze Petra wil gewoon zeggen het bouwen op deze rots. Het gaat om het bouwen van een bouwwerk op een bepaald fundament. Een thema dat wij later in de tweede brief, eerste brief van Petrus ook inderdaad uitgebreid tegenkomen. En natuurlijk bij Paulus in Korinthe en Efeze enzovoort. Het gaat om de gemeente die gebouwd zal worden inderdaad op een fundament. Die steen, het fundament wat gelegd is. Petra, of Petrus, de rots, inderdaad. Op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Namelijk, ik zal aan u geven de sleutelen van het Koninkrijk der Hemelen. Want het zal duidelijk zijn dat hier over twee beelden, voorbeelden, typen, hoe je dat maar hebben wil, gesproken wordt. Het een is over het bouwen van een bouwwerk. Een beeld dat erg voor de hand ligt, omdat het nou eenmaal gaat om het begrip zoonschap. En het begrip zoon in de Bijbel, dan wel in het Hebreeuws, heeft dezelfde betekenis als die van bouwer, ben of bar. Ben is nou eenmaal zoon, maar net zo goed bouwer. En als dit meervoud staat, bouwlieden. U weet wel, de bouwlieden. De steen die de bouwlieden versmaad hebben, had net zo goed kunnen zijn de steen die de zonen versmaad hebben. Want een zoon is een bouwer en een bouwer is een zoon. Gaat het dus om een zoon, gaat het om een erf, dan gaat het om erfrecht en daarmee om een koninkrijk. Om het erven van een troon, zodat het koninkrijk en de opbouw van het koninkrijk inderdaad vergeleken wordt met het bouwen van één huis. Het ligt zeer voor de hand. En vandaar deze beide termen. Ik zal mijn gemeente bouwen. Het Nieuwe Testament, de brieven zeggen uitgebreid dat de gemeente inderdaad zo'n bouwwerk is. 1 Korinthe 3, Efeze 2 en daarna natuurlijk ook 1 Petrus 2. Het is zo'n bouwwerk dat gebouwd wordt van levende stenen die gemetseld worden aan of toegevoegd worden aan die ene levende steen, namelijk Christus, enzovoort. Dat bouwwerk, maar in tweede instantie hier in Matteüs 16, heet het gewoon het koninkrijk. Het gaat toch om een bouwer, en dus om een zoon, en dus om erfrecht, troon, en dus koninkrijk. Het is gewoon hetzelfde. En dus, op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, namelijk, want zo lees ik het eerste woord van vers 19 dan. Ik zal aan u geven de sleutelen van het Koninkrijk der Hemelen. Nou, of je Koninkrijk der Hemelen nou letterlijk neemt of niet, sleutelen is in ieder geval niet letterlijk. Toch? Ik denk dat ik hiermee toch een gewone open deur intrap. Het is toch niemand die echt gedacht heeft dat Petrus letterlijk een sleutel zou krijgen. En de afbeeldingen van Petrus op de schilderijen en beelden en wat iets meer zei, die bewijzen heus niet dat hij een sleutel met zich mee zeulde. Liefst een hele grote, hè. Maar in tegendeel, het is alleen maar ter identificatie van de man. Het is volstrekt, maar ook volstrekt zinnebeeldig. Nou goed. Dus, ik zal u geven de sleutelen van het Koninkrijk der Hemelen. Dat wil alleen zeggen dat hij inderdaad dat Koninkrijk als het ware zou openen. Hij zou het deurtje openzetten. Liefst van Wim Kan, geloof ik, maar dat is heel lang geleden. Gaat over Breda. Maar goed, hij zal de deur openzetten. Stel we zeggen, Petrus zou een begin maken aan het koninkrijk. Dan protesteren wij ogenblikkelijk en zeggen, dat kan niet, want Christus is het hoofd, het begin, de eerste, de koning. Dus die maakt het begin. Natuurlijk. Maar die is het die het zegt tegen Petrus. En zegt, ik zal u geven de sleutelen van het koninkrijk der hemelen. En dan weten we ogenblikkelijk wat het dan dus betekent. Namelijk dat Petrus de eerste zou zijn die openlijk zou prediken over dit koninkrijk dat inmiddels begonnen was. En dus Petrus zou degene zijn die voor het eerst openlijk zou prediken dat deze Jezus, nou, is de Christus, de Zoon van de levende God. De erfgenaam en dus koning, de erfgenaam van de levende God en dus de koning van het koninkrijk der hemelen. En dat is inderdaad wat hij predikte toen hij voor het eerst zijn eerste spreekbeurt vervulde. Was niet in Franeker, maar in... Nee, het was in Jeruzalem. Toch, in Handelingen 2, waar Petrus het woord neemt en zegt... Mannenbroeders, het is mij geoorloofd vrijuit tot u te spreken. En dan stoppen wij ogenblikkelijk verschrikt en zeggen... Hoezo, was het verboden dan, daarvoor? En het antwoord is ja. De volgende vraag is, sinds wanneer dan? Leuk, hè? Sinds Matthäus 16. Volgende vers. Vers 20. Toen verbood hij zijn discipelen dat ze iemand zouden zeggen dat hij was Jezus de Christus. En daarna kom je in Handelingen 2 en dan zegt Petrus, het is mij geoorloofd vrijuit tot u te spreken. Zo begint de toespraak na zijn schriftlezing dan. En ongeveer. En hij eindigt zijn schriftlezing met, zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls dat God deze Jezus tot Heer en tot Christus gesteld heeft. Dat is precies waarover hij moest zwijgen, in ieder geval sinds Matthäus 16 vers 20. Heb je dat? Zodat u niet, nou niet iemand zegt dat ik nou weer heel willekeurig naar eigen keuze twee verschillende schriftgedeelten bij elkaar heb gebracht. Dat is namelijk niet zo. Het is een volstrekt logisch vervolg. Petrus moest zwijgen, staat hier. Dat is de vraag, maar wanneer mochten ze er dan wel over praten? Nou, als de zoon des mensen uit de dood zou zijn opgestaan. Staat weer in Marcus 9, maar laat me zitten. Hè? En inderdaad, daarna vinden we dat ook in Handelingen 2, dat Petrus zegt, het is mij geoorloofd vrij uit u te spreken, namelijk dat deze Jezus is de Christus. Door God gesteld is tot Here en tot Christus. En de praktische toepassing aan het eind van de preek, die hield dan in dat men zich tot hem zou bekeren en daardoor vergeving van zonde zou ontvangen en daardoor zich zou laten dopen als illustratie daarvan. Dat is Handelingen 2. Maar het punt is dat deze dingen dus feitelijk hier worden aangekondigd. En nu even. Nog een keer vers 18. Ik zeg u ook dat gij zijt Petrus en op deze Petra, kijk de technische... commentaren zeggen dan nou, Petra verwijst naar een woord wat er niet staat, namelijk het woord getuigenis, een vrouwelijk woord. En dan is de gedachte dat op dit getuigenis van Petrus die gemeente gebouwd zou worden. En dan zeg ik, ja hoor, goed. Hè? Ik zit er niet zo mee, omdat de strekking van het vers zo zonder meer duidelijk is. Het betekent namelijk dat het begin van het Nieuwe Verbond, het Nieuwe Testament enzovoorts, in de praktijk tot stand zou komen via Petrus. Petrus zou de verantwoordelijke man zijn en via Petrus op de Pinksterdag. Dat is waar het over gaat, hè. Op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Zal ik mijn gemeente bouwen? Zou je zelfs beginnen te bouwen? En verder zeg ik altijd dat men het vers natuurlijk ook kan lezen als... Op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Want als je het zo leest, dan is de volgende vraag... Is er dan ook nog een andere Petra? En dan is het antwoord, jazeker, dat Petra, wat in het Oude Testament vele tientallen malen genoemd wordt, gewoon vertaald met Sela, dan wel met rotsteen, maar dat is dat andere Petra, waarvan in het Oude Testament gezegd wordt dat daar de gemeente gebouwd zou worden. Toch? Letterlijk. Ja, dat zou ook nog een keer gebeuren, maar daar gaat het hier niet over. De Heer zegt, op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, zodat u maar weer ziet dat de tegenwoordige gemeente dan toch in elk geval hier in Matthäus 16 al genoemd wordt. Gebouwd op een rots, of wat het maar wezen mag, en in ieder geval gebouwd op deze gedachte, deze waarheid, dat Jezus de Zoon des mensen is... De Christus, de Zoon van de levende God. Petrus zou vervolgens de sleutelen krijgen, dat wil zeggen dat hij zou openen, dat staat er ook achter. Er staat, en zo wat gij zult binden op de aarde zal in de hemelen gebonden zijn. En nou zeg ik het even heel snel, omdat ik natuurlijk geen tijd meer heb. Hè? Misschien dat ik er nog eens op terugkom, en anders zijn er bandjes van, ja, goed. Zo wat gij zult binden op de aarde, wat zou hij binden op aarde? Het nieuwe verbond. Een verbond. Wordt toch gebonden? Verbonden, of hoe men heten mag. Het zou bindend worden op de aarde. Aan de andere kant staat, en zo wat gij ontbinden zult op de aarde, want er zou wat ook ontbonden worden. Wat dan? Het oude verbond. Toen zei de Heer, meen niet dat ik gekomen ben om de wet te ontbinden. En ik gebruik nu de uitdrukking alleen maar om aan te geven dat het beëindigen van de wet wel degelijk heet ontbinden. Dus, hè? Dat hebben we dus even. Hè? Het werd ook ontbonden, maar doordat het vervuld werd. En daardoor was het niet meer bindend. En dat is wat de Heer zei. Ik ben niet gekomen om de wet te ontbinden, zo van ik doe hem alleen maar weg. Maar om die te vervullen. En als die vervuld is, ja, dan doe je hem ook weg. Ik bedoel, het resultaat is hetzelfde. Alleen het eerste gebeurt zonder respect voor de wet. Het tweede gebeurt met volle respect voor de wet. Hij wordt vervuld. En dus weggedaan. Maar goed, dat even terzijde. Maar dat is waar het over gaat. Wat gij zult binden en wat gij zult ontbinden op de aarde was gewoon het binden van het nieuwe verbond en het ontbinden van het oude verbond. En er staat, wat gij zult binden op de aarde zal in de hemelen gebonden zijn en wat gij ontbinden zult op de aarde zal in de hemelen ontbonden zijn. En het mag dan een wat cryptische uitspraak zijn. Er hoeft geen twijfel over te bestaan dat de Heer Jezus hier gewoon zegt dat wat Petrus tot stand zou brengen of zou doen op aarde, want hij zou dat doen op aarde, u weet wel, in Jeruzalem, op de Pinksterdag. Wat Petrus zou doen op aarde, zou niet alleen op aarde, maar in het bijzonder ook in de hemel zijn uitwerking hebben. Zou een dubbele toepassing hebben. Wat hij op aarde zou doen, zou niet alleen op aarde, maar ook in de hemel resultaat hebben. Dat is wat er staat. En dat betekent gewoon dat hier op voorhand tot Petrus gezegd wordt hoe het zou zijn. Dat hij misschien... Ik ben er lang niet van overtuigd, maar dat doet er ook helemaal niks toe. Maar dat hij misschien op de Pinksterdag nog dacht aan dat hier op aarde binnen afzienbare tijd dat koninkrijk van de Messias zou openbaar worden. Hij had er weinig grond voor als hij het dacht. Maar misschien dacht hij dat, maar doet niks ter zake. Want de Heer had al gezegd dat wat hij op aarde zou doen, zou niet alleen op aarde, maar bovendien ook in de hemel zijn uitwerking hebben. En de volle betekenis daarvan worden wij geacht in ieder geval inmiddels te kennen. Want het koninkrijk werd niet openbaar op aarde. Is nog steeds niet openbaar geworden op aarde. Niettemin hebben wij deel aan deze koning en zijn koninkrijk gekregen. En zijn voor dat doel dus met hem gezet in de hemel. Zodat wat Petrus deed op aarde wel degelijk een hemelse uitwerking had. En het heeft niks te maken met of hij dat wist. Het heeft alles te maken met wat God deed. En het begrip van mensen of van gelovigen van wat God doet is nog steeds en altijd ver en ver onder de maat. En zeker dus niet de norm om de geschiedenis, bijbelse, dan wel heilsgeschiedenis, te beoordelen. Het gaat er niet om of wij weten wat God doet. Of wij er begrip van hebben. Het gaat erom dat God het doet. En God doet dingen waar wij dikwijls helemaal geen weet van hebben. En de mensheid in het algemeen al helemaal niet. En daar gaat het ook niet om. Het gaat erom dat hij het doet. Een van de mooiste dingen die ik geleerd heb uit de schrift. Wat mij het meest persoonlijk, althans het meest heeft aangesproken. Is dat gebleken is dat God gewoon zijn werk volvoerde. Zonder dat mensen er maar een idee van hadden. Of terwijl er maar hooguit enkele waren die een idee van hadden. En zelfs dat God dingen gedaan heeft die eigenlijk helemaal nergens ooit in de Bijbel 100% expliciet vermeld worden. Maar hij doet ze wel. En hoe weten wij dat? Omdat we geen oppervlakkige Bijbellezers zijn. Omdat wij onderzoeken wat in de schriften geschreven is en bovendien, maar daar kom ik misschien nog een keer op terug, omdat wij hopelijk niet traag van hart zijn om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. Want als men dat doet, dan kan men kennis hebben, inderdaad, En kon men ook kennis hebben van die dingen die in de schriften verborgen waren. Hoe dan ook, Petrus wist het misschien niet, maar wat hij deed op aarde had wel degelijk een hemelse uitwerking. En daar gaat het maar om. Zodat de beloften Gods vervuld werden, ondanks het ongeloof van het Joodse volk. Goed, daar moeten we het weer bij laten, want het is alweer de hoogste tijd.